Als je de stapjes uittekent, dan is de woord net de cha-cha-cha. Want je doet een dansje en je gaat uit elkaar en weer in elkaar. En je moet maar eens kijken, als je het op tv ziet, dan kunnen ze de mooiste bedenken. Maar ze komen altijd weer terug. De twee dansers komen altijd weer bij elkaar.
Ja, precies. Hoi, Inger hier. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin ik in de wereld van ondernemingsraden duik. Want wat doet een OR eigenlijk? Wat maakt het zo belangrijk en wat zijn de spannende verhalen? Ik zoek het allemaal uit in de OR-kast. Een podcast over medezeggenschap. Veel plezier! En vandaag ga ik in gesprek met iemand die mij daar veel over kan vertellen, toch?
Ja, jij zegt het.
Ik heb er alle vertrouwen in. Welkom, Steven Jellinghuis.
Dankjewel. Hi. Leuk.
Leuk.
Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, en leuk dat ik hier bij jullie te gast mag zijn in Rotterdam.
Tuurlijk. Ja.
Heel tof gebouw zitten we, waar van alles bij elkaar zit.
Heerlijk.
Helemaal leuk. Ja. Hey, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja. Nou, mijn naam is Steven Jellinghuis, zoals je al zei. Enerzijds advocaat, alweer 28 jaar. Hou me eigenlijk alleen bezig met medezeggenschapsaangelegenheden. Dus in die zin past het wel goed met wat jij doet. Mm-hmm. En ik ben ook nog verbonden aan de, zoals de mooie heet, de Tilburg University. Ja. Vraag niet welk departement, voor alle fusies en zo weet ik niet meer hoe die heet. Maar ik geef er allerlei colleges rond het arbeidsrecht.
Ja, leuk. Dus ook, dat is universiteit, hè?
Ja, universiteit.
Universiteitsstudenten. En welke jaar heb je?
Ik heb gezegd dat ik eigenlijk alleen nog maar masterstudenten doe.
Oeh, leuk.
Ja. Want ik kwam erachter, dat zijn de meest gemotiveerde, weet je. Want ik heb ooit colleges gegeven. Mm. En er zijn allemaal studenten in die niet gemotiveerd waren. Weet je? Dus dan, dat is zo irritant.
Ja, dat je denkt, moet je nou gaan overhalen om dit te leren?
Ja, precies. Hè? Dus die hebben het niet voorbereid en zo, weet je. Dan heb je werkgroepen en dan waar ze niet over nagedacht hebben en zo. Dus ik geef alleen nog hoorcolleges en werkgroepen aan masterstudenten.
Leuk. En die zijn gemotiveerd. Die willen.
Nou ja, dan heb je in ieder geval het vak echt gekozen, hè, als keuzevak. Dus dan ga je er toch vanuit dat er in ieder geval iets zit. Tenminste, ik weet aan mijn eigen studententijd natuurlijk dat niet. Ik zat er vaak ook ergens achterin.
Precies. Die wil ik niet in de klas hebben.
Die wil ik niet in de klas hebben. Dus ik weet precies welke je niet wil.
Heel goed.
Ja. Dus dat is wat ik doe. En ik doe wat scripties, begeleiding en zo. Dus dat is heel leuk.
Leuk. En je zegt het al, ik werk heel veel in de wereld van ondernemingsraden, medezeggenschap.
Ja, dat doe ik eigenlijk wel. Ja, alsof ik bijna mijn hele bestaan, zeg maar, weet je. Het zakelijk bestaan. Dus ik weet er wel iets van.
Weet wel iets. Fijn, want ik ga je vandaag heel veel vragen stellen.
Ja, heel goed. Ja, en ik ben trouwens ook wel leuk om te vertellen. Ik ben ook aan de andere kant regelmatig toezichthouder. Dus ik ben ook wel. Ik heb regelmatig als commissaris gezeten. Dus ik heb ook de andere kant wel gezien. Dus los van het juridica.
Ja.
Weet ik ook wel hoe het spel gespeeld wordt, zeg maar. Dus, dus ik heb ook wat commissariaten gehad. Ja. En nog steeds.
Ja.
Dus dan zie je ook ondernemingsraden acteren. En zie je ook besluitvormingstrajecten van fusies en reorganisaties. Dus je ziet het ook van de andere kant dan. Dus dat is wel leuk.
Je hebt echt wel veel kanten meegekregen als ik het zo hoor.
Ja.
Nou, dat is mooi. Ja,
ik vind het wel goed hoor. Ik vind wel goed dat mensen breed zijn. Ik vind dat breed vind ik wel belangrijk.
Goeie.
Ja.
Oké. Nou, toch gek. Ja, fijn, want ik ga heel veel vragen stellen vandaag. En ik heb ook al een paar keer gehoord. Ja, dat is echt een goeroe in het vakgebied. Dus leuk dat je die spreekt. Oh. Wist je dat? Zo word je genoemd.
Oh,
jazeker.
Ja. Nou, leuk.
Nou, die kun je in je zak steken, toch?
Ik zet hem er meteen in. Gooi er een strik omheen.
Hey, leuk. Laten we bij het begin beginnen. Hoe ben jij in de wereld van medezeggenschap terechtgekomen? Ja, deze richting?
Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk, het is niet zo dat ik ooit echt vanaf het begin dacht van dat is het, weet je. Dus ik heb ooit rechten gestudeerd en echt ouderwets. Ik heb rechten gestudeerd omdat ik niet wist wat ik wilde. Daar begon het al mee.
Ja.
Ik wilde eigenlijk geschiedenis studeren, maar toen dacht ik zie me niet voor de klas staan als geschiedenisleraar.
Nu.
Nou ja, ik zou mij niet zien op een middelbare school, weet je. Universitair is toch wat anders. En ik gaf net al aan, ik geef alleen nog maar masterstudenten die geïnteresseerd zijn, weet je. Dus,
dat is wel heel anders dat is een ander geschiedenis en middelbare scholieren die er zin in hebben.
Ja. Dus ik hoef ze niet te trekken. En als een student zegt, ik heb geen zin, dan kom je lekker niet, weet je. Dat is een ander. Dus dat zag ik niet. Dus ik ben uiteindelijk maar rechten gaan studeren. Ja, bij gebrek aan beter, weet je. Nou, en toen bleek ik het wel leuk te vinden. Toen ben ik afgestudeerd. Wist ik ook nog niet wat ik wilde. Dus ik ben Het was niet zo dat ik altijd zei, ik wilde advocatuur. Dus ik studeerde, ik ging op de advocatuur solliciteren, maar ook op management tree functies. En in wetenschap als AIO. En daarna kwam ik bij een advocatenkantoor in Tilburg terecht. Ik had veel arbeidsrecht ook gedaan. En daar zat toevallig Jan Hermes. Die was op dat moment heel actief in medezeggenschap. En die liet wat dingen liggen. Dus dat heb ik een beetje uitgebouwd.
Okay.
En dat is eigenlijk waar het goed gekomen. En ik vond het eigenlijk verschrikkelijk leuk. Ik vind het heel interessant. En dus ik ben er eigenlijk gewoon ingerold.
En wat was het vuurtje wat het zo interessant maakte?
Het vuurtje wat interessant maakt is dat het... het gaat altijd over mensen.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel reuze interessant. Ik vind ik wil iets met mensen hebben. En je doet iets wat er in ieder geval ertoe doet dan. En voor mij als jurist is het ook zo. Het zijn altijd wel bijzondere casus. Het is niet recht toe, recht aan, altijd hetzelfde. Alles is anders, of de feiten zijn anders, of het is juridisch ingewikkeld, of er zijn nieuwe ontwikkelingen continu in de maatschappij. Hè. Dus je had net corona, dan heb je weer energiecrisis. Continu zit je weer midden in de maatschappij, maatschappelijke ontwikkelingen. We zijn ook heel erg bezig met ongewenst gedrag. Wat moet je ermee? Dus je bent steeds in de actualiteit bezig. Dat vond ik wel reuze interessant. En daardoor verveelt het ook niet. Want ik moet zeggen, ik ben begonnen ooit in de algemene praktijk, wat dat heet. Maar ja, op een gegeven moment, weet je, als je 10 mensen rijden onder invloed gedaan hebt, dan heb je de 11 ook al gezien.
Want je
hebt ook geen verhaal erbij, hè, bij rijden onder invloed, weet je.
Mm-hmm.
En bij echtscheidingen was dat op een gegeven moment ook zo, met alle respect. Want juridisch was het allemaal hetzelfde. Het was toen wel allemaal emotie natuurlijk. En voor iedereen was het wat anders.
Mm-hmm.
Maar hier zit echt hier telkens wel weer een uitdaging.
Oké.
Ik vind het reuze interessant. En daardoor verveelt het ook nooit. Dan doe ik het al jaren. En ik heb eigenlijk nog geen idee om het te stoppen.
Oh, wat goed.
Ja.
Oh, oké, tof. Ja, ja. Want even kijken. Als ik je dan vraag, wat is voor jou echt de toegevoegde waarde van medezeggenschap?
Nou, de toegevoegde waarde van medezeggenschap is dat je binnen bedrijfsleven besluitvorming beter probeert te maken. En als het niet beter is, dan heb je in ieder geval draagvlak. Weet je? En beter kan ook zijn draagvlak.
Mm-hmm.
Dus voor mij is het zo dat in het hele model wat we in Nederland kennen, en Nederland is natuurlijk ook echt eentje van polderen en zo, is het wel goed dat mensen, dat je ook de visie van het personeel in belang van de organisatie nog steeds meeweegt. En dat is ook het grote verschil met de vakbond. Dat alleen maar staat voor het personeel als werknemer en arbeidsvoorwaarden.
Mm-hmm.
Staat de OR natuurlijk ook voor de hele organisatie. En dus meer zo van als het goed gaat met de organisatie, gaat het ook goed met personeel.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat is de toegevoegde waarde, is dus inderdaad dat het voor dat je besluitvorming beter probeert te maken.
Mm-hmm. Ja. Nee, goeie.
Ja, ja, je wordt dus stil daarin, van.
Ja, ik moet hem even laten van. Maar ik begrijp ook, ik zet hem eventjes nog te koppelen aan je eerste antwoord van waarom vind ik deze wereld zo interessant. Dus het is super dynamisch, maar je werkt ook aan een groter goed. Eigenlijk
ook
op
dat,
deze manier.
Ja. En je maakt het heel dynamisch. En dus continu ben je weer met iets nieuws bezig, toch?
Ja.
Niet iedere overname is hetzelfde. Alles is anders. Of het is een ander soort bedrijf. Of het is een ander soort organisatie. Ja. Of je zit gewoon met hele nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, waar je denkt, wat moet ik daarmee?
Ja.
He, dus inderdaad, we hadden het over, nu speelt heel erg dingen als ongewenst gedrag. Wat ook speelt is natuurlijk heel erg maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Mm-hmm.
Kent voor de ondernemers dan niet echt een wettelijke basis, maar je bent er toch mee bezig.
En je hebt het even over de wettelijke basis. Iets wat ik heel vaak heb voorbij horen komen, is de WOR.
Ja.
Mag ik jou vragen wat dat nou precies is? Wat het inhoudt, wat je ermee kunt?
Je hebt de WOR is de Wet op de Ondernemingsraden.
Ja.
En die bestaat sinds de jaren 70 eigenlijk in deze vorm zoals we hem nu kennen.
Mm-hmm.
En daarin is de basis gelegd dat je zegt, ik moet een ondernemingsraad hebben.
Mm-hmm.
En daaraan zeggen we ook, we geven aan de ondernemingsraad bepaalde rechten.
Mm-hmm.
Adviesrecht, instemmingsrecht. Het belangrijkste is eigenlijk dat je mag overleggen en informatie krijgt. En wat je zou zeggen, ja, dat is dus een wettelijke basis. Ik denk dat volgens de laatste onderzoeken, maar zo weer 5-6 jaar geleden, heeft ongeveer 70% van de bedrijven die een onderneming zou moeten hebben ook een ondernemingsraad. Dus er zit ook nog een groot gat van 30% die het niet heeft. Ja.
Okay.
Allemaal redenen voor. Maar wat interessant is natuurlijk, als je de woord niet zou hebben, zou er dus ook geen medezeggenschap zijn op de wijze zoals wij het kennen. En als je dan breder kijkt naar de rest van Europa of de wereld, dan zie je natuurlijk in, dat het heel erg cultureel geënt is. En dan zie je dat, nou, dat je ziet dat participatie, ik noem dat het Rijnlandse model in Nederland, heel hoog is. We proberen altijd tot een vergelijk te komen. Dat is een ander verhaal dan als je kijkt nu naar bijvoorbeeld Italië of Spanje, waarbij je af moet vragen wanneer rijden de treinen wel, weet je. Dus, dus je ziet een hele andere cultuur, je ziet een heel ander iets. En wij hebben natuurlijk in Nederland, hoewel het op dit moment iets onrustig is, maar eigenlijk hebben we een heel stabiele samenleving waar relatief weinig wordt gestaakt. Toevallig nu een beetje met loonsverhogingen, maar op zich zie je dat in Nederland relatief weinig wordt gestaakt.
Ja, inderdaad, als je het vergelijkt met andere landen.
En daar, dus je kan heel goed, dus je kan er hele vergelijking op maken van hoe het in andere landen zit. Dus inderdaad, landen waar alles gaat via de syndicaten, vakbonden. Ja. En je hebt landen waar we weinig hebben. Nou, we hebben allemaal lezen wel eens hoe slechte arbeidsvoorwaarden bij Amazon zouden zijn. In Amerika.
Ja.
En dat je denkt, ja, is dat wat wij willen? Gaan we terug naar het ouderwetse, het oude kapitaal denken, gewoon van arbeid is kapitaal. Of zeggen van, nou, er zit ook wat menswaardigheid in. En zeggen we ook van, ja, dan moet ook rekening houden met de mensen. En je ziet daar dus ook een soort tegenwicht. Dus je zegt even van, wij hebben daar een wettelijke basis voor gelegd in Nederland. Dat is dan de wet op de ondernemingsraden. Relatief uniek, alleen Duitsland kent hem ook nog als een betriebsraad.
Oké, dat wil ik vragen. Nou, dit is dus echt iets typisch Nederlands.
De WOR is eigenlijk typisch Nederlands. Alleen Duitsland kent dan nog iets wat vergelijkbaar is. De betriebsraad. Op deze manier. Kijk, voorbeeld is België heeft ook een ondernemingsraad. Alleen het interessante is, de voorzitter van de ondernemingsraad is de directeur.
Oké. Oh ja, dat is net iets. Ja.
Dus je ziet wel eens Nederlandse ondernemers als je, oh, dan bellen we even de ondernemingsraad in België. Dan bellen ze dus de voorzitter op. En dan die roept dan, ah wel, pas de probleem ici. Ja, dus.
Oké. Oh, dat is heel anders natuurlijk.
Dus dat is heel anders. Dus je moet altijd heel goed opletten van waar zit je, wat is het. En dan moet je maar kijken. Het is dus heel cultureel gedragen per land. En in Nederland hebben we er wel een wettelijke basis voor. Want we weten wel dat als je die wettelijke basis niet hebt, zou er zoiets als we nu hebben waarschijnlijk niet zijn bij zoveel bedrijven. En zeker niet op deze manier.
Ja, dus daar ligt echt de kracht natuurlijk. Ja.
Dus de kracht is dat het is. Alleen is het zo dat je wel moet realiseren. Ik roep altijd je hebt de voor en de por. Hè, de wet op de ondernemingsraden en de praktijk op de ondernemingsraden.
Dat is een goeie. Oké.
Ja. Ja. En dan moet je dus kijken van hoe ga je daarmee om, weet je? Dus heb je die wet nou nodig of heb je hem nou niet nodig? En in veel gevallen gaat het gewoon met overleg komen een heel eind.
Okay.
Toch? Ja, de praktijk op de ondernemingsraden is dat daar heel veel ook in overleg plaatsvindt. Sommige bedrijven werken meer echt het wettelijk kader. Andere werken juist minder het wettelijk kader. Dus ik hoop altijd, je hebt de woord en de poor. In de praktijk gaat het soms net anders dan wat je zou zeggen zoals het in de wet staat. En ik heb daar helemaal geen problemen mee, zolang er maar een tevredenheid is over de besluitvorming, moet ik zeggen.
Is het te zwart-wit van mijn gedacht? Als ik denk, als het allemaal goed gaat, dan kom je met de praktijk ver genoeg. En als het de verkeerde kant op gaat, dan heb je die wet nodig?
Ja, of? Dus je zegt, soms moet je een stap terug voor twee vooruit, weet je. Dus, dus dat betekent dat. Kijk, de basis van de WOR is natuurlijk, we voeren met elkaar overleg op een gelijkwaardige basis. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. En wat ik je zei is, het gaat om besluitvorming, draagvlak, verbeteren van besluit. Dus als wij samen gewoon goed overleg voeren en jij geeft argumenten en ik neem die mee in mijn besluitvorming.
Dan ben je er.
Ja. Ja, dan ben je er. Ja. Precies, dan ben je er.
Ja, in principe wel.
Ja, toch? Ja. Dus ja, en als mensen daar. Dus zo gaat het ook in veel bedrijven en organisaties. Waar je gewoon kan zeggen: nou, we hebben samen overleg gevoerd. En we zijn het erover eens dat het gewoon een goed besluit is. En als het geen goed besluit is, kan je ook nog zeggen: het is in ieder geval een verdedigbaar besluit. Een soort agree to disagree.
Ja, nee, oké.
Okay. Ja. Dat kan ook. Hè? Je gewoon zegt: ja, oké, maar ik ben het er niet mee eens. Maar ik begrijp je argument.
Ja.
Ja. Ja, dus ik zit veel bedrijven waar je natuurlijk steeds nu ook juist op dit moment de discussie hebt van ja, moeten we nou salaris gaan verhogen of moeten we nou geld aan de aandeelhouder geven?
Oké.
Ja.
Ja, hangt van veel dingen af, lijkt me.
Maar... Precies. Nou, dan zeg je al. Zeker als je beursgenoteerd bent of zo, dan zeg je ja, maar ja, de aandeelhouder wil ook wat.
Hmm.
Toch? De beurskoers moet ook mee.
Ja.
Dus er spelen hele andere argumenten soms een rol dan. Dan alleen maar het personeel, weet je. Maar als je dat meeneemt, is er, nou, ik heb meege. Ja, dan zie je ook in de praktijk dat heel veel mensen het ook buiten de voor kunnen houden. Maar soms moet je. Ja, als het niet anders kan, omdat je echt gewoon clasht, weet je, je hebt het gevoel dat je niet meegenomen wordt, of in ieder geval niet serieus wordt meegenomen. Hm. Ja, dan moet je teruggaan naar die wettelijke kaders en zeggen van hé, maar heb ik daar niet nog een recht? En je ziet regelmatig dat ondernemingsraden dan zeggen, ja, dan moet ik toch weer even formeel vragen. En nou wil ik officieel voor informatie, of nou wil ik officieel een advies aanvragen.
Hm, okay.
En dan ga je weer verder. Hè? Dus soms moet je dat doen. En als je doorevolueert, dus de basis is de wet. En als je doorevolueert, zou het ook zonder de wet kunnen. Maar ja, je hebt hem wel nodig. Want ja, uiteindelijk hangt het ook van mensen af, hè?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en is er iets in die wet dat je zegt, hey, dat zie ik vaak voorbij komen, waar eigenlijk een stille kracht in zit, die de OR zelf niet beseft?
Het belangrijkste is natuurlijk de kracht dat je met elkaar overleg voelt op een gelijkwaardige basis. Daar zit eigenlijk de basis van het hele medezeggenschap.
En dan is vooral die gelijkwaardige basis heel belangrijk.
Die gelijkwaardigheid is natuurlijk. Je bent niet. Hè, je weet zelf wanneer ben je. Als je werknemer bent, dan ben je zogenaamd, zeggen we dan, ondergeschikt. Als je bij mij in dienst bent en ik zeg leeg de prullenbak, dan leeg je de prullenbak. Toch? Ja. Dat heet dan het instructierecht. En dan vraag ik het wel op een liever nettere manier. Maar ja, als ik zeg van. Leeg de prullenbak, uiteindelijk ga je gewoon de prullenbak legen. Ja, want daarvoor betaal ik je.
Ja, goed voorbeeld. Nee, zeker. Ja.
Dus er zit een ongeschiktheid in. En juist die ondernemingsraad, die zit dus op gelijkwaardige basis te overleggen.
Ja, okay.
En let wel, het heet medezeggenschap. Het is niet zeggenschap, hè. Dus,
dat is nog heel belangrijk.
Dus je bent een van, ja, zoals ze dat mooi noemen, stakeholders. Tegenwoordig noemen ze dat dan. Je bent een van de organen in het bedrijf. Een hele belangrijke.
Mm-hmm.
En daar moet je dus aan meewerken. Dus, en ik denk dat het voeren van overleg in dat kader gewoon het grootste, belangrijkste goed is. Mm. En voor het overleg voeren moet je wel gelijkwaardigheid hebben. En gelijkwaardig betekent dat je zelf de informatie kan hebben. Mm. Dus dan moet je ook vragen kunnen stellen en die moet ook beantwoord worden.
Ja, precies.
Want als ik voor jou niet de financiële gegevens krijg, kan ik natuurlijk nooit gelijkwaardig met jou overleggen.
Ja, precies. Dus die gelijkwaardigheid is mega belangrijk. En daar heb je heel veel dingen voor nodig. Die waarschijnlijk ook weer in die wet verwerkt
precies.
zitten.
Precies. Ja. En daarvoor moet je dus een balans zien te zoeken.
Mm-hmm.
En daarvoor hebben we ook gezegd, voor een aantal belangrijke besluiten, dan moet je nog een keer langs advies of instemming bij de ondernemingsraad als werkgever.
Hm.
Dus dan hebben we een verzwaarde positie gemaakt.
Kijk.
Want als je alleen maar zou overleggen, zeggen we prima. Maar als het gaat om hele ingrijpende besluiten of belangrijke besluiten, dan zeggen we, nou, dan kom je nog maar een keer langs bij de ondernemingsraad voor een zwaarwegend advies of een instemming.
Hm.
Maar die gelijkwaardig overleg, ja, dat is eigenlijk volgens mij de hele basis waar het over gaat. En daarom zie je ook dat er, in veel organisaties gaat het ook goed, hè? Nou, er zijn ook een aantal organisaties waar geen OR zit. Ik zei net al, zo'n 30% van de bedrijven heeft er geen. Dat is nog best veel natuurlijk.
Ja, ja, zeker.
Aan de andere kant, als je kijkt, we hebben een wet op de ondernemingsraden. Maar als je ziet hoe vaak ondernemingsraden uiteindelijk echt gaan procederen en ook nog een uitspraak komt, is dat heel weinig.
Ja?
Ja, dus als je kijkt bijvoorbeeld, nou, volgens de laatste telling, maar die is ook weer 8 jaar oud of zo, hadden we iets van 10.000 ondernemingsraden in Nederland. En als je een geschil hebt over adviesrecht, kom je bij de ondernemingskamer terecht.
En de ondernemingskamer is?
Het gerechtshof in Amsterdam heeft een speciale een soort kamer.
Ja.
Waar ze voorzaken behandelen onder meer. Okay. Een gespecialiseerde rechter. En die heeft vorig jaar in totaal 4 uitspraken gedaan.
Van de 10.000
ondernemingsraden. En de mensen kunnen zelf nadenken. Het ging om adviesaanvragen. Dus ze kunnen zelf nagaan hoeveel adviesaanvragen krijgt een OR. Sommige OR krijgen er wel 30 per jaar of zo. Of 40. En we hebben maar 4 uitspraken. Nou zijn er natuurlijk ook een groot aantal zaken. Die zijn wel bij de rechter geweest, maar niet tot een uitspraak geleid. Maar je kan wel uitrekenen. Mensen kunnen het opzoeken op internet. Hè. Er zijn hele overzichten hoeveel zaken er zijn. Aanhanger gemaakt en uitspraken. Maar stel dat er ongeveer 16 aanhangers zijn geweest en 4 uitspraken op 10.000 OR.
Dan valt dat reus mee.
Ja, hè?
Toch? Ja, lijkt voor mij heel erg mee te vallen. Ja.
Dus ik roep altijd, ik ben advocaat. En ik doe ongeveer, roep ik altijd 25% van alle zaken in Nederland.
Ja.
Dan klinkt dat heel veel. Maar ook weer relatief weinig.
Ja, ja, misschien wel. Okay. Ja, zo kun je het goed vertellen natuurlijk. Ja. Goeie.
Ja, toch? Ja.
Ja.
Dus zo moet je het wel zien ergens dus.
Ja.
Dus kennelijk werkt het wel.
Ja.
Het systeem.
Ja, precies. Ja, want daarom, dat is wat het zegt natuurlijk.
En nou kan je dus zeggen van, in sommige gevallen durft de ondernemingsraad niet. Dat is ook zoiets. In sommige gevallen wil de werkgever het ook niet. Dus je bent tot elkaar ook veroordeeld, hè?
Ja.
Ja, ik heb het ooit vergeleken, maar als de cha-cha-cha, weet je. Ik weet of ik ben ooit op dansles geweest, maar ik ben niet verder gekomen dan halverwege brons. Mm-hmm. Maar ik ben altijd wel de stapjes van de cha-cha-cha nooit vergeten. Mm-hmm. Jij kent hem waarschijnlijk wel.
Ik heb hem wel eens gezien, maar...
Oh, 1, 2, cha-cha-cha, maar... Ja. Maar dat deed je steeds dezelfde stapjes. Maar je bleef aan elkaar verbonden, weet je wel. Anders ging je weer even uit elkaar. Maar je kwam weer altijd terug.
Ja, mooi beeld, ja. Ja. Dus en zo zie je het dus
als je die stapjes, als je die stapjes uittekent, dan is de woord net de cha-cha-cha.
Okay.
Want je doet een dansje en je gaat de hele tijd uit elkaar en weer in elkaar. En je moet maar eens kijken, als je het op tv ziet, kunnen ze de mooiste bedienen. Maar ze komen altijd weer terug. De twee dansers komen altijd weer bij elkaar.
Ja, precies. Oké.
Toch, ja.
Ja. He? En blijkbaar werkt het dus, want er zijn niet heel veel zaken die zo ver gaan dat ze bij de ondernemingskamer
komen.
Ja.
En het interessante is natuurlijk bij de ondernemingskamer, maar dan ga ik nog ietsje verder. Mm-hmm. Als je daar nog een paar zogenaamde, wat wij zeggen, bekende klanten afhaalt. Dus er zijn een aantal organisaties die regelmatig procederen.
Ja, oké.
Om allerlei redenen. Mm-hmm. Dus als je die eruit haalt, ja, dan blijft er natuurlijk helemaal weinig over. Maar om dan te zeggen, dus hebben we de wet niet nodig, dat is weer een stap te ver.
Ja, dat snap ik. Want je kan ook zeggen, het komt dankzij die wet dat die basis er is.
Ja. En dan zie je dat de WOR, dan kan je heel juridisch gaan denken. Mm-hmm. Maar de POR zegt ook, we hebben elkaar uiteindelijk nodig. Dus jij kan best een keer zeggen, ik ga procederen en dan win je. Maar morgen hebben we elkaar weer nodig voor de leaseregeling. Of morgen hebben we elkaar weer nodig voor, weet ik veel, onkostenvergoeding. Of we hebben elkaar weer nodig voor iets anders.
En denk je dat dat anders ook echt te veel doet met je band, zo'n heel traject?
Ja, dus interessant is dat als je kijkt waarom gaan ondernemingsraden procederen. Zo interessant, als je dat zo gaat analyseren, gaat het vaak niet meer over het juridica. Of de inhoud van het besluit. Maar eigenlijk heb je twee dingen. Eentje is, dit besluit never, nooit niet. Mm-hmm. Maar dan zou bijvoorbeeld kunnen zijn, we gaan Nederland sluiten.
Oké, ja.
Dus je krijgt een soort kamikaze-achtige actie van, als we dit doen, dan is het bedrijf weg, weet je. Dus dan, je hebt niks te verliezen.
Mm-hmm.
En het tweede wat je ziet is vaak dat er geprocedeerd wordt, omdat het altijd fout gaat in het bedrijf. En dit is een soort druppel. Dus we zijn al 4 keer gepasseerd. En weet je, 4 keer hebben we geen advies of instemming. Dus nu gaan we procederen.
Okay.
Dat zie je gebeuren. Dus de kans dat OER aan zeggen, en nu ga ik procederen en we gaan er heel hard tegenin. Nee, dat valt wel mee. Dus het zit meer ook in cultuur, de druppel, weet je. Dus meestal is het de druppel. Of zit er iets in de relatie fout?
Ik denk dat je door de jaren heel veel verhalen en zaken voorbij hebt zien komen natuurlijk.
Uh-huh.
Is er eentje die voor jou als eerste is blijven hangen? Van bijzondere cases?
Nou, ik heb wel veel. We hebben wel veel bijzondere cases gehad. En kijk, er zijn een aantal bijzondere cases omdat ze juridisch interessant waren. Er zijn ook bijzondere cases omdat ze uiteindelijk anders waren. Hè. Dus we hebben wel eens een keer beroemde zaak is de Uniface-zaak waar ik bij betrokken was. Waar de ondernemers had gezegd, deze overname willen wij niet. En uiteindelijk zijn de ondernemingskamer gegaan en is de overname ook tegengehouden. En heeft de overname ook nooit plaatsgevonden. Okay. En vooral ook dat laatste, dat de overname, dat zie je niet vaak gebeuren.
Nee?
Nee. En het tweede is ook, wat mij is bijgebleven, is dat ooit een keer op de Veluwe een TBS-kliniek zou gaan sluiten in Balkbrug. En dat was nogal wat. Dus de OR er tegen, maar ook maatschappelijk, allemaal vraagstukken. Politiek ging zich ermee bemoeien. En de OR ging ook samen met anderen. Dus ook de burgemeester ging natuurlijk. Ja, dit kan niet waar zijn, weet je. De grootste werkgever gaat weg.
Mm-hmm. En wat was dan in dat hele verhaal de reden dat ze bij jullie aanklopten?
Omdat de ondernemingsraad zei, ze willen onze TBS-kliniek sluiten. Mm-hmm. Wat, ja, daar ligt daar een adviesaanvraag. Wat kunnen wij doen?
Mm-hmm. Wij willen dit tegenwerken.
We willen het tegenhouden. Ja. Maar ondertussen zie je nog hele andere zaken komen. Als de plaatselijke politiek gaat in actie. De middenstand gaat in actie. Want ja, als ze sluiten, dan worden er ook minder gebakjes gekocht. Of broodjes. Of,
dat gaat zo ver natuurlijk.
Ja, even. En wat je zag toen uiteindelijk is, en dat is wel interessant, dat is dan weer de porg. Uiteindelijk is toen bij het regeerakkoord, ik meen Rutte 2, opeens in het regeerakkoord gezet, Balkbrug blijft open.
Oh ja?
En dat bleek dan weer uiteindelijk zo te zijn, dat we hebben kunnen lobbyen. En toen heeft de ChristenUnie, die ging toen het kabinet in, dat in het regeerakkoord laten zetten. Want ja, het was de Veluwe. Dus dat was hun achterban.
Wow.
Dus die hebben toen gezegd. En dus blijft die open. Dus dan zie je weer dat je dus als OR, los van alle juridica, dan hadden we net over de porg, opeens kan zeggen van, hé, we proberen het op een andere manier. En je haalt het dus via een andere weg, dat het in het regeerakkoord staat.
Ja, en is dat ook een weg die jullie dan ook samen met hen uitzoeken? Van welke kanten kunnen we op?
Wat ik heel veel doe, is altijd strategisch werk. Dus ik ben wel jurist, maar ik kijk ook, kan ik het op een andere manier
teweeg brengen?
Of zijn er andere mogelijkheden? Soms moet je naar de pers, soms moet je de politiek. Of dreigen, dat is nog veel belangrijker. Hè?
Oh ja?
Dreigen met de pers of politiek is soms wel belangrijker dan het doen. Hè?
Oh ja, doet het zoveel?
Nou, als ik zeg, let op, ik ga het vertellen aan de buitenwereld.
Dan denken mensen al snel.
Nou ja. Ja, maar als ik ga zeggen, let op, ik ga aan de buitenwereld vertellen dat jij een buitenechte relatie hebt. Mm-hmm. Dat werkt efficiënter dan dat ik de privé bel en het staat er al in. Want dan ligt het al naar buiten.
Ja.
Dan ligt het al buiten op straat. Dus iedereen weet dat je een buitenechte relatie hebt. Dus ja, wat. Maar als ik dan zeg, ik dreig, ik ga het doen hoor, ik ga het doen.
Mm-hmm. Dan kun je ook nog iets veranderen.
Ja.
Ja. Ja, goeie.
Alleen als je begint te blaffen, moet je ook bijten. Dus uiteindelijk moet je durven het te doen. Mm-hmm. Maar vaak is het dreigen. En je moet net. En dat is wat je als OR moet doen. Je moet weten op welke knop je wanneer waar gaat drukken. Dus je moet weten ook. Soms moet je zeggen, wij zijn als personeel zielig. Is niet altijd de beste. Maar je moet zeggen van de continuïteit van de dienstverlening is gevaar. Dus soms moet je hem even framen op een andere manier. Ja.
Mm-hmm. Dus dat is ook een heel. Ja, spelletje klinkt een beetje oneerbiedig, maar het is wel een heel tactisch.
Ja, tactisch, deuren. Marketing. Met wie gaan we praten, weet je wel. Internationale bedrijven. Ja, soms moet je zeggen, ik zit hier wel met de Nederlandse directeur te praten, maar ik moet veel hoger zitten.
Okay.
Dus ga je daar koffie drinken? Ja, toch? Ja.
Ja. En daar adviseren jullie ook allemaal in, van welke stap moet je nemen?
Dus wat ik altijd doe, is een soort krachtenveld maken en kijken welke knoppen kan ik drukken.
Oh ja.
Dus, dus ik kom wel als jurist en ik zeg, okay, vanuit de wet kan ik dit doen. Maar we zouden ook nog dit kunnen doen of dat kunnen doen. Of heb je hier aan gedacht? Heb je wel eens gesproken met die?
Interessant.
Ja,
dat snap ik ook, dat je werk zo dynamisch blijft.
Nou, en dan blijft het leuk. En dan wordt het ook anders, weet je. Dus het wordt altijd anders. Want dan denk ik, oh ja, kan die nog kijken? Kan het zus? Kan het zo? Artikeltje hier schrijven? Kan er iemand nog een wetenschappelijk artikeltje schrijven? Of kan ik nog iemand anders voor me?
Moet je behoorlijk creatiever zijn om al die hoekjes te vinden. En te kijken, hoe kan ik dit nou vanuit alle kanten die er zijn benaderen?
Ja. Ik weet niet of dat creatief is, maar je moet wel even een beetje. Je moet wel kunnen soms out of the box denken.
Precies. Ja.
Ja. En zo zie je ook dat die oplossing soms ook out of the box moet komen. En dan moet je iets verzinnen of zo, een list. En dan zeg je, nou, en als we het op die manier doen, dan. En zo zie je dat er allerlei dingen gebeuren in medezeggenschap waar je soms. andere krachten gaan spelen. Hmm. Ik was een keer betrokken bij de Europese ondernemingsraad van Alcoa.
En dat is?
Dat is een metaal aluminiumfabriek. Okay. En die gingen twee aluminiumfabrieken in Spanje sluiten.
Ja.
En uiteindelijk zijn we dus gewoon... hebben zelfs het Europees parlement voor ons karretje kunnen spannen. Dat daar vraag en discussie kwam en zo.
Wauw.
Ja, nee.
Ja.
Toch? Want het was over werkgelegenheid in een achterlegen gebied in Spanje. Nou, dus als je dat een beetje zo weet te drukken, dat een paar Spaanse parlementariërs zich daar druk voor gaan maken, krijg je daar natuurlijk een hele. Ja, kan je nog wat pressure zetten, toch? Ja. Dus je ziet wel dat er kan heel veel, maar je moet creatief zijn. Dus ik ben wel jurist en je moet weten wat die woord is, maar je moet ook weten wat je nog anders kan doen. En je moet ook weten als medezeggers op hoe ver je kan gaan. Op een moment moet je zeggen, het is goed zo. Of je moet echt besluiten van, het is een kamikaze actie. Hè? Wat je soms wel eens doet van, Nederland gaat sluiten. Dan maar gewoon de dood of de gladiolen, want we gaan toch sluiten. Weet je, niks te verliezen. Komt niet veel voor.
Nee, gelukkig niet.
Nee, dat komt niet voor. Omdat je ziet dat uiteindelijk komt er vaak wel weer iets met een sociaal plan. Of iets anders. Dus,
Okay. Ja.
Ja. En daarbij komt natuurlijk dat op het moment dat je gaat procederen, het vaak helemaal niet meer gaat over de inhoud, maar alleen maar over procedures. Is de procedure goed doorlopen? Mm. Was dit juridisch niet redelijk? Want dat is dan de toetsing. Mm. Terwijl je liever iets heel anders had, weet je. Dus je komt eigenlijk ook met procederen niet echt tot wat je echt had gewild, weet je.
Dat zit dan meer in die fase daarvoor.
Ja, precies.
Ja.
En als je daarom doet, dus daarom zie je ook dat gebeuren. Ja, en er komt regelmatig bemiddeling, mediation tegenwoordig. Hè? Dus dat soort moderne varianten zie je ook steeds meer gebeuren natuurlijk.
Ja?
Ja. Om te kijken van kunnen we toch niet tot een vergelijk komen of tot een oplossing.
Tot dat allerlaatste redmiddel om die uit te kunnen stellen. Ja.
Ja.
Goeie gedachte wel. Wel goed dat dat zo via die weg gaat.
Ja, zo gaat dat.
Want stel je voor, ik ben wel benieuwd. We hadden het toen net al even over een beetje Europese bedrijven. Stel je voor, ik werk bij een bedrijf wat een buitenlandse CEO heeft.
Ja.
En nou, je vertelde al, de OR is echt eigenlijk iets Nederlands.
Ja.
En die buitenlandse CEO, die heeft er niks mee. Die weet er niet zoveel van. Die neemt het allemaal niet heel serieus. En nou, ik zit in die OR en wij hebben dingen als informatie nodig, maar het werkt gewoon niet met die bestuurder.
Ja.
Hoe is dat iets wat gebeurt?
Ja, dat komt heel vaak voor.
Ja?
Ja. En dan moet je steeds gaan kijken, eerst even analyseren wat er aan de hand is. Eerst is van, moet hem een lesje geven van, goh, zo werkt het. Vaak speelt bij dit soort dingen ook mee dat eigenlijk het niet zozeer bij de directie zit, maar ook bij de HR. Eigenlijk moet HR gestuurd worden, moet de directie sturen. Want als jij directeur wordt van een autofabriek in Nederland, dan heb je heel veel verstand van het bouwen van auto's en logistiek en dit. En oh ja, ik moet ook nog met de OR iets doen. Toch? Ja. En eigenlijk moet je dan gestuurd worden door mensen die jou coachen van ja, maar nou moet je advies vragen of nou moet je even overleggen.
Dus het eerste ligt bij HR.
Nou, dat is HR wel een belangrijke. Ja, dat is jouw taak natuurlijk, hè, human research, om jou daar op te coachen en te doen. Dus het eerste is, waar zit het fout? Zit het fout dat hij niet goed wordt gecoacht? Is het fout omdat hij uit een andere wereld komt? Voorbeeld is natuurlijk dat in Anglo-Saxische landen wordt heel veel natuurlijk gekeken steeds op 1 jaar vooruit. Dat zijn KPI's die dan worden gezegd van, want dan hou je je bonus.
Ja, oké.
En wij zijn in Nederland wat meer gewend om wat verder vooruit te kijken.
Ja. Ja.
Toch? Ja.
Ja. Oké, dus daar kan hij ook nog zitten, zeg.
Dus daar kan ook nog zitten, dat hij veel meer vanuit een cultuurdingetje zit. Hè?
Ja.
Kijk maar naar Chinezen. Ja, die kijken veel langer vooruit, weet je. Die maken 5 jaren plannen. Allemaal rustig aan. En dan komt ook de vraag van ja, wat is jouw zijn gezichtspunt op personeels? Wilt hij dat dan? Wil hij wel of niet? Dus dat is het volgende. Nou, Stel dat hij niet wil, ja, dan moet je hem een keer. En dan wil hij, ja, dan kom je niet aan. Misschien soms om een procedure te doen. Soms zeg je ook als we doen een gedelegeerd bestuur. Dus we praten voortaan met iemand anders dan de directeur. Of die komt alleen nog maar binnen als het echt moet. Hè. Dus dan zeg je, we doen veel meer met HR samen. Is ook nog een optie. Dus daar hangt heel veel van af wat. Je kan ook zeggen, die directeur moet op een cursus. Hè. Die komt een keer langs. Kan ook.
Maar er zijn wel veel opties dus waarmee je dit kunt oplossen.
Absoluut. Maar het hangt heel erg af wie de directeur is en wil die of niet. Hè?
Ja, soms.
En anders moet je soms hard zijn. Ja, dan moet je dus echt gewoon maar gaan procederen. Ja, wat ik zei, één stap achteruit om twee weer vooruit te kunnen. Dat je leert van er is een wet, dus daar moet ik me aan houden. Dus, ja, sommige mensen hebben dat nodig. Niet via een advocaat te horen. En soms moet je het ook anders doen. Ja. En in sommige landen gaat het hoeft niet per se Amerika altijd fout of zo. Er zijn ook Amerikanen die het wel heel goed doen en het gesprek aangaan. Of het is ook per persoon en per cultuur. Dus maar er is wel veel mogelijk. En gelukkig gaat het, wat we zien, in de meeste gevallen gaat het wel goed.
Ja, want dat heeft weer te maken met wat je in het begin vertelde. Ja. Meestal kom je er wel uit, ook in zo'n geval.
Ja.
Dus.
Een veel groter probleem wat we zien is eigenlijk dat je tegenwoordig ziet dat in internationale bedrijven zitten in matrix opgedeeld.
En wat houdt het in?
Nou, dat betekent dat je zowel een landenstructuur hebt, maar ook nog op inhoud. Ja. Dus je hebt een vestiging Nederland.
Ja.
Maar daarnaast heb je ook nog marketing, sales, HR. En sales wordt weer aangestuurd vanuit Londen.
Okay.
En de Nederlandse salesmensen die werken samen met België, Frankrijk in één team. Dus je hebt een team Nederland, je zit in team Nederland, maar je zit ook nog in team sales.
Ja, precies.
En daarvoor zit jouw leidinggevende in Londen of zo, of in wherever.
Dus dat brengt ook weer een hele ingewikkelde
situatie. En dan is het ingewikkeld hoe je daar als medezeggers mee omgaat, want als de manager van sales in Londen zegt van we gaan met een ander computerprogramma werken. Die moeten maar net weten dat er ook nog een ondernemingsraad is in Nederland.
Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Zijn daar ook weer heel veel opties voor?
Er zijn ook heel veel opties voor. Maar dan moet je echt, dat is dan echt custom made, zeg maar. Weet je, daar heb ik geen standaard plaatje voor van. Dat is geen confectiewerk.
Nee, precies. Daarvoor moeten we even bellen.
Ja, dan zou ik even bellen.
Ja. Ja, ik stel je natuurlijk mega veel vragen vandaag. Ik ben gelukkig niet de enige die vragen heeft. Dus ik heb een itempje met luisteraarsvragen, een aantal verzameld. Ik wil er even een paar aan je stellen.
Tuurlijk.
We hebben het er al een klein beetje over gehad. Maar als je één artikel uit de WOR zou moeten kiezen die het meeste wordt onderschat, is dat dan...
Nou, dat is dus wat ik net had, het overleg. Hè? Het gezamenlijk overleg. Dat is artikel 24 van de WOR.
Om precies te zijn.
Ja. waarin je zegt van we voeren overleg gezamenlijk op gelijkwaardige basis.
Die wordt het meest onderschat. De basis van waar je op moet gaan werken. Ja.
Dat is de basis waarop we werken.
Okay.
En de rest is allemaal afgeleide.
Knoop die in je oren. Die is heel belangrijk.
Ja.
En Luc vraagt zich af: ik heb wel eens de term het spel van de OR langs horen komen. Wat bedoelen mensen hiermee?
Nou, dat is net waar we het net over hadden. Dat is die WOR en de PORG. Ja, dus de WOR is gewoon dat je zegt: in de wet staat dat ik hier recht op heb, dus dat is zo. Maar het gaat erom van hoe bereik je je doel en je doel kun je op andere manieren bereiken.
Dat is eigenlijk wat je net uitlegde met ik probeer al die verschillende factoren naast elkaar te houden.
En je kan soms, kijk, stel dat je een geschil hebt, dan probeer je hem vaak klein te houden. Een ruzie probeer je klein te houden. Maar soms moet je een ruzie groter maken. Toch? Ja.
Om dingen naar boven te krijgen. En ja, tuurlijk.
Dus ik kan een ruzie met jou hebben over dit glas. Is hij voor jou of mij? Nou, dan kunnen we jaren over doen. Maar als ik hem nou groter maak, het probleem is ik, als jij het glas krijgt, dan krijg ik jouw Doppler. En dan opeens zijn we er wel uit. Dus dan moet je het probleem groter maken.
Oké.
Ja. En we proberen allemaal dit glas heel te houden in de ruzie. Maar soms moet je het glas gewoon kapot laten vallen en opnieuw gaan lijmen.
Ja, want dan komt er weer van alles.
Is het gewoon weer opgelost, weet je. Ja. Soms moet je ook een keer gewoon een trap tegen een muur geven, weet je, dat lucht op. Of niet, ja.
Ja.
Ja, nee. Ja, nee. Nee, maar zo moet je het eigenlijk bekijken. En wat je ziet met die por, of met dat spel van de mensen. Je moet het spel weten te spelen. Je moet weten van geef, je moet nemen. Je moet weten hoe ver je gaat. Soms moet je ook weten van, oh, dan ga ik wel ergens anders heen. En dan, dus choose your battles natuurlijk ook.
Mm-hmm.
En dat is het spel wat je moet spelen. Maar dat is eigenlijk een beetje het onderhandelingsspel, hè?
Ja, maar dat is een goeie. En daar heb je natuurlijk ook al veel over verteld. Met wat jij er allemaal bij houdt. En in welke hoeken dat je kunt zoeken. Maar dat kunnen mensen dus ook zelf doen.
Ja.
Ja.
Dus nee, maar het is allemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een... Ja, ik weet of je daar nou meteen hele boekjes over kan. Weet je, dit is natuurlijk altijd... Het is maatwerk, hè? Mm-hmm. Het is niet zo van if then, weet je? Dat soort... Mm-hmm. Het is geen formule.
Mm-hmm.
Maar je moet soms nadenken. En dan denk je, oh ja, dat... En soms werkt het spel wel. Ja, ik heb wel zo'n OR gehad en die ging onderhandelen met de directie. Mm-hmm. Over een heel moeilijk onderwerp van arbeidstijden.
Mm-hmm.
En toen zeiden ze er ook nog bij. En we vinden dat iedereen gratis smoothie moet krijgen tijdens de pauze. Dat is gezond. En vervolgens ging die directie, die raakte helemaal alleen maar geobsedeerd door die smoothies. Dat gaat even nooit iets gebeuren.
Oh, dat werd in één keer het focuspunt.
Dat werd het focuspunt. En toen kregen ze alles binnen behalve de smoothies.
En toen?
Ja, prima.
Oh, toch wel?
Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar je maakt een soort afleidingsmanoeuvre, iets erbij. Waar iemand raakt, ja, maar smoothies, dat kan niet waar zijn. Een heel verhaal van, ja, maar smoothies zijn gezond. Het is goed voor in het kader van duurzaam personeelsbeleid.
Oké, is het dan een beetje iets van, hey, als ik je dit geef, dan mag je dat houden?
Precies, dus dan maak je hem groter en je maakt een afleidingsmanoeuvre.
Oké. Leuk.
Ja.
Oh, dat is ook wel goed om te onthouden. Ja, dan wordt het wel echt een spelletje natuurlijk.
Ja, nou precies. En dat had je over het spel.
Goeie. Oké.
Ja, maar goed, dat soort spelletjes moet je natuurlijk... dan moet je leren of dan moet je...
En wel doelgericht. Het moet niet...
Nee, kijk, je moet niet dwars liggen om het dwars liggen, weet je. Dat is het niet.
Nee.
Maar... En dat zou je wel bij anderen ook gehoord hebben. Dat het in veel gevallen gewoon goed gaat. En heel positief. Ja. Ja, dus,
Zeker, ja. Dat vind ik wel interessant. Want tot nu toe het beeld wat ik ook van medezeggenschap heb. Is super positief. En leuk lijkt me ook. En interessant. Maar ik kan me voorstellen dat jij vooral ook de zaken ziet. Die minder goed gaan. Of de minder goede OR's. Of waar, ja, maar natuurlijk veel in speelt.
Ja, dat klopt. Daarvoor ben ik advocaat. Ik bedoel. Ik ben een soort A-team. Ik weet niet of je het kent uit de jaren 80. If you can find me and if you can pay me.
Ja.
Dus ja, die kwam ook alleen maar als het fout ging. Hè?
Ja. Dus
ik ben een soort troubleshooter eigenlijk als advocaat. Mm-hmm. Soms is het gewoon advies. Hè? Dan zeg je, goh, Steve, beoordeel het sociaal plan. Of beoordeel het advies.
Mm-hmm.
Maar soms is het ook echt gewoon een crisissituatie. En dan vlieg ik binnen met mijn team.
Ja.
En dan... En dat kan een paar dingen zijn natuurlijk. Kijk, het kan op inhoud zijn natuurlijk. Waardoor stakingen plaatsvinden en dat soort zaken. Dat is het eerste. Maar je ziet ook ondernemingsraden die gewoon moeten vechten voor hun bestaan. Hè? Dus dat is, ik zit nou bij een bedrijf waar alle OR-leden krijgen daar continu waarschuwingen. Worden aangesproken dat er vakbondsfolders in de kantine zitten.
Oh ja?
Ja. Als ze mij willen inschakelen, wordt het altijd moeilijk genomen voor de kosten van mij.
Ja, dat zal.
Die worden overal gewoon tegengewerkt, ook persoonlijk.
En waar komt dat dan door, denk je?
Ja, nou, het is gewoon een... er heeft al een analyse plaatsgevonden. En sommigen zeggen van, nou, de een kan niet met de ander. Weet je, het zijn persoonlijke conflicten. Mm-hmm. Mensen kunnen gewoon niet door één deur.
Mm.
Het is ook natuurlijk gewoon hoe je erin zit in de wedstrijd. Weet je wel, van jullie moeten gewoon je mond houden. Ik ben de baas. Mm. Dan moet je dus als ondernemingsraad goed in je schoenen staan. Om te zeggen, ik ga door om mijn rechten, mijn positie te claimen.
Mm-hmm.
Want je kan op heel ook zeggen, ik gooi de handdoek in de ring. En kap er mee. Want je neemt dit wel mee naar huis.
Ja,
dus je moet ervoor kiezen van... En gelukkig zijn er nog heel wat mensen die dat wel willen. Die zeggen, ik ga zo'n soort Robin Hood...
toch voor de rechten op.
Toch voor het personeelbelang.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik kap ermee, ik stap op. En ja, dus die heb je ook. Hè. Dus je ziet, als je het hebt over de krochten... Ja, je ziet dus ook veel OR'en die gewoon nog moeten vechten... gewoon voor het mogen zijn van ondernemingsraad... en gewoon hun rechten mogen doen... en gewoon het gelijkwaardig overleg mogen voeren... Dus, en die zie ik ook. helaas.
Komt dan de vechtlust, om zo even te zeggen, dan in de kern toch vandaan van ik wil het goed hebben voor mijn collega's?
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat het bedrijf in zo'n geval een beetje op de achtergrond raakt. Dat je denkt, het is mij wel goed, maar ik wil voor mijn collega's en
nou,
iedereen die
hier zit. Nou, dat vind ik ook. Want ik vraag me ook wel eens af. En ik vraag de mensen van, ja, waarom werk je hier nog?
Ja.
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 En die zeggen inderdaad, ja, voor mijn collega's en voor de rest. Dus dat is wel een soort
loyaliteit.
Loyaliteit, ideologisch ingegeven. Dus als je het hebt over de krochten, dan zie je dat. En je ziet natuurlijk ook nog wel, dat is een heel ander ding is natuurlijk, en die kom ik ook wel tegen. Het zijn ondernemingsraden die eigenlijk alleen maar ondernemingsraad zijn en niet het spel spelen. Dus met andere woorden zeggen van, ik kijk in de wet staat dit, dus daar heb ik recht op. En dat ook zo continu neerzetten en dat echt tot het uiterste zetten van alles moet ter instemming, dit had de advisering gemogen, soms ook als het niet echt waar was of dat er nog wat ruis op zit. En ja, dan heb ik soms ook om, ik werk ook als voor directies en dat is best ingewikkeld.
Oh, dus dan werk je eigenlijk de andere kant op, dat een directie zegt van hey, er gebeurt van alles in de medezeggenschap wat niet.
Dit wil ik niet. Dus die worden, de directie die continu wordt geconfronteerd met procedures. Dus zeg maar, wat gebeurt hier nou, weet je? Om de haverklap krijg ik weer een brief van de OR van nietigheid en weet ik het allemaal. Ja, dus dat gebeurt ook. Dus niet alle OR'en zijn lievertjes, zeg maar. Er zitten ook wat rotte appeltjes tussen.
Ja.
Niet zoveel hoor. En,
waar de menselijkheid een beetje uitgetrokken wordt met ja, dit staat nou helemaal in de wet en dit moet.
Precies, en die lezen dan de wet en die lezen dan heel erg die wet. En de wet is de wet natuurlijk, maar je moet ook een beetje soms er doorheen kijken tot hoe ver ga je.
Dit geeft mij wel een nog completer beeld van wat er allemaal in deze wereld speelt.
Ja. Dus je hebt OR'en die echt moeten vechten voor hun bestaan en je hebt ook OR'en die gewoon zeggen ja. Had het wel gewoon. Zijn er niet zoveel hoor, maar ze zijn er wel. En ja. Dus daar speelt ook mee hoe die OR, ja, zal maar zeggen, soms ook getraind worden. Weet je, sommige OR krijgen echt een hele juridische training. Anderen krijgen meer vaardigheden training.
Ja, dus dat scheelt natuurlijk heel erg in hoe dat je je werk doet.
Ja, maar het is ook gewoon een attitude. Ze zeggen wel zo, je krijgt de OR die je verdient, hè? Dat is ook, of je krijgt de bestuurder die.
Ja, andersom ook.
Ja, ja. Dus ik ken het, ja.
Zo komt er veel bij jullie voorbij, lijkt me.
Bij ons komt veel voorbij.
En voorlopig blijft het nog wel even doorgaan.
Ja. Ja, ik ga nog door. Ik vind het veel te leuk.
Ja, dat snap ik. Het is wel heel interessant zo.
Ja.
Ja, je hebt al heel veel verteld. Maar als ik je nou vraag, wat is de uitsmijter van vandaag? Wat zou je de mensen mee willen geven van onthoud dit?
Nou, onthoud even dat je, wat ik al meegaf, als ondernemers gaat door totdat het pijn doet en dan stoppen. Weet het hoe ver je moet gaan als ondernemers. Dat gaat ook als bestuurder trouwens. Omdat je heel goed moet opletten bij de OR en telkens afweging maken, win ik de slag of win ik de oorlog, weet je? Dus.
Dat is een mooie. Ja.
Ja. En het gaat ook voor directies. Hè? Dus die directies wel eens, die doen dan iets. En dan zeggen ze, ja, maar OR, nou ben je uitgespeeld. Want je hebt de late nietigheid in. Nou, oké, maar dat is de joker. Maar die zit er maar één keer in, weet je. Je komt elkaar altijd weer tegen. Hè? Dus je moet altijd wel die afweging goed maken.
Dat is een hele mooie, denk ik, om mee af te sluiten vandaag.
Ja, heel goed.
Steven, heel erg bedankt voor al je wijsheid, alle verhalen, alle voorbeelden. Dat geeft weer, ja, zoals ik al zei, een veel completer beeld van de hele wereld van medezeggenschap en wat er allemaal in omgaat.
Okay.
Ik hoop dat je nog veel mooie casussen tegen gaat komen. En ik denk dat je nog wel even doorgaat.
Absoluut, zeker weten. Hey, dankjewel.
Leuk. Hartstikke bedankt. En iedereen weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!